De vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus in ons land werpt de resultaten af. We kunnen de zomer beloftevol tegemoet zien. Maar daarmee is COVID-19 nog niet uit de wereld. Onderzoekers blijven nog steeds werken aan vaccins en geneesmiddelen. Welkom bij Vaccins Verklaard, een podcast van VIB. Mijn naam is Björn Krul. Ons land is een belangrijke speler in de wereld van de life sciences. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, kortweg VIB, bundelt Vlaamse onderzoekers rond biotech en zorgt ervoor dat hun baanbrekende resultaten de weg vinden naar bijvoorbeeld toepassingen in de farma. VIB-onderzoekers zijn ook actief rond COVID-19. Zo mocht ik voor deze podcast langs bij professor Xavier Salens in het gloednieuwe laboratorium van VIB UGent op het Technologiepark in Zwijnaarden. Het onderzoek van Salens en zijn team focust al jarenlang op griepvaccins. Maar samen met een reeks partners ontwikkelt hij op dit moment ook een geneesmiddel voor mensen die ziek worden na een besmetting met het coronavirus.
Historisch hebben wij ons vooral gefocust, en nog altijd trouwens, op het influenzavirus. Dus om een vaccin te ontwikkelen, een beter vaccin te ontwikkelen tegen dat virus dan de bestaande. En ook om geneesmiddelen tegen influenzavirus te gaan ontwikkelen. Dat was oorspronkelijk en nog altijd onze bedoeling van het onderzoek.
Toen de coronacrisis uitbrak, waren jullie er eigenlijk vrij snel bij om mee te helpen zoeken naar een vaccin. Hoe kwam dat dat jullie er zo snel konden op inpikken?
Wel, dat kwam omdat we in 2016 al begonnen kijken naar de mogelijkheid om een antistof, in het labo gemaakt dan, een nanobody, tegen verwante virussen, dus het SARS-virus van 2002-2003 en het MERS-virus, omdat we die twee virussen al onderzochten in een zijproject in het laboratorium.
Toen corona uitbrak, wat dacht u toen?
Wel, zoals veel collega's en de meeste mensen dacht ik eigenlijk persoonlijk dat waait wel over. Maar dat bleek na een paar weken duidelijk niet het geval te zijn. Dus het was een serieus ernstig probleem dat zich snel verspreidde. Dus er was werk aan de winkel. En we zijn toen ook na een beslissing genomen samen met collega Nico Kallewaert aan een team begonnen om ons smijten als het ware om iets te doen tegen dat nieuwe coronavirus.
Er was werk aan de winkel, zegt u. Wat zijn jullie dan beginnen onderzoeken?
Wel, we hadden dus op basis van het werk dat we gestart waren eerder op met SARS en MERS een interessante kandidaat medicijn gevonden, dus een antibody, een nanobody, dat waarschijnlijk, zoals we het bekeken in januari vorig jaar, zou kunnen binden en hopelijk ook werken tegen het nieuwe coronavirus. Dus het was zaak om dat te bewijzen, maar ook vooral om te maken dat die initiële vinding in het laboratorium tot bij de mens, tot in de kliniek zou kunnen geraken. En dat was eigenlijk iets waar we niet zo heel veel ervaring mee hadden, om te zeggen, bijna geen. Meestal gebeurt dat vrij vroeg in het stadium in samenwerking met een bedrijf, een partner, wanneer men zoiets ontdekt en uitwerkt. Maar hier hadden we besloten om heel veel zelf in huis te gaan doen. Dus de nanobody-productie verbeteren, de affiniteit ervan verbeteren, tonen dat het werk gemaakt kan worden liever in cellen die ook in de industrie bekend zijn, dat het werkte in vivo, in diermodellen, in vitro deed wat het moest doen, enzovoort, enzovoort.
Dat zijn onderzoeken die heel veel tijd vergen in principe.
Ja, normaal gaat men daar enkele jaren overheen en dat is stapsgewijs. Men test een aantal zaken uit, men vergelijkt de uitkomst en dan gaat men een stap verder. Nu, in dit geval was de tijdsdruk zo hoog, ondervonden wij en ondervond iedereen eigenlijk, dat we parallele zaken opstarten en heel snel beslissingen maakten. Soms een verkeerde, maar toch gebackupt met nieuw materiaal daarachter. Waardoor we eigenlijk in mei vorig jaar al klaar waren met een molecule die volgens ons krachtig genoeg was en ook qua eigenschappen toepasbaar bij de mens. Dus daarmee waren we klaar in het laboratorium hier in mei vorig jaar.
Jullie waren vrij snel met die ontdekking. We zijn nu eigenlijk bijna een jaar verder. Hoe ver staat het vandaag met jullie project?
Wel, nu staan we eigenlijk op het punt, we hebben goedkeuring dankzij uw samenwerking met Exivir Bio, dus de spin-off heeft samen met UCB gezorgd dat het molecule dat we in het labo hebben ontworpen tot een medicijn kan worden geproduceerd en gekarakteriseerd, dus met alle nodige testen die daarbij horen. Dus nu zitten we op een stadium waarbij er een klinische trial, een fase 1b-studie noemt men dat, wordt openstaat, waarbij in drie sites in België het medicijn klaar ligt om, wanneer een patiënt zich aanbiedt, goedkeuring heeft en het gepaste ziektebeeld heeft, om dus een eerste injectie bij mensen te gaan starten.
En dit is dan geen vaccin, maar wel een medicijn dat mensen doet genezen van zo'n ziekte.
Ja, het zit eigenlijk op het, een beetje op de overgang tussen... men kan het strikt noemen ook een vaccin noemen, want het is een immuniteit die men overbrengt bij een patiënt of bij een gezonde persoon zelfs, wanneer men het profilactisch gaat toedienen. Dus wat het nu wordt getest of zal worden getest in de kliniek, is het om bij vroeg besmette, vroeg ziekgevallen patiënten het medicijn toe te dienen. Dus in die zin is het een medicijn. Maar tegelijkertijd is het ook een medicijn dat de immuniteit nabootst die men anders door een vaccin kan uitlokken. Het verschil is dat het medicijn een antistof is, één bepaalde antistof, die wordt ingebracht en onmiddellijk, normaal gezien binnen een paar uur, immuniteit teweegbrengt bij de patiënt, die eventueel bijvoorbeeld niet gevaccineerd is of geen antistoffen ontwikkeld heeft nog.
Ik hoor u daarnet zeggen dat men binnen een paar uur al immuniteit ontwikkelt. Dat lijkt mij veel sneller te zijn dan de waarschuwingen die we tot nu toe hebben gehad over de andere vaccins. Dat mensen toch ja, een paar weken moeten wachten tot die immuniteit er werkelijk is.
Ja, dat klopt. Dus het is in feite een vaccin. De vaccins die nu gebruikt worden tegen SARS-CoV-2 en de meeste vaccins die we kennen, die bestaan uit een onschuldig, zo onschuldig mogelijk stukje van een virus. Bijvoorbeeld van SARS-CoV-2 zijn dat die krooneiwitten meestal die men inspuit als eiwit of als RNA-drager, of op een RNA-drager. En het lichaam heeft dan een aantal dagen, weken de tijd nodig om voldoende om te reageren op die ingebrachte vaccin-antistof, vaccin-antigenen liever, om antistoffen te maken die dan na een paar weken, na 10 dagen, 14 dagen, liefst soms ook na een tweede immunisatie, voldoende hoge titers hebben, voldoende hoge niveaus halen om bescherming te kunnen voorzien tegen ziekte. Wanneer men die antistof in het laboratorium maakt en die inbrengt door een infuus, dan heeft men eigenlijk binnen een uur, binnen een paar uur, brengt men eigenlijk kunstmatig die antistoffen aan in een patiënt of in een gezonde vrijwilliger.
Jullie zitten nu in een eerste fase van klinische studies. Hoe loopt dat eigenlijk?
Wel, dat loopt wat stroef. Het komt lastig op gang, omdat er gelukkig, moet ik zeggen, minder patiënten zijn. Dus we hebben de fase 1-studie is bedoeld om patiënten, dus COVID-patiënten, te behandelen. Weliswaar vroeg in de klinische fase, dus voordat ze complicaties ontwikkelen. En die populatie, die patiënten, die dalen meer en meer. Elke week horen we de cijfers op de radio, op de televisie. Het gaat de goede kant uit. Dus we zitten eigenlijk met een product dat klaar is. En we hopen toch eerst daags, komende weken, de eerste patiënten te kunnen gaan behandelen met ons middel. Om te zien, ten eerste, werkt het ook bij de mens? Want dat is nog altijd de vraag. Is het veilig? Is ook een grote vraag. Dus die zaken moeten worden uitgetest in een klinische studie waar patiënten nu eenmaal voor nodig zijn.
Die fase van studies, dat neemt een tijd in beslag. Wanneer denkt u zekerheid te kunnen hebben of het effectief een coronamedicijn dan kan worden?
Ja, dat is een zeer goede vraag en die houdt ook het bedrijf bezig en iedereen die aan het moleculair heeft gewerkt. De verwachtingen zijn dat, mochten we kunnen uitwijken naar andere landen, dus waar er wel nog soms zware COVID-problemen zijn, dan zou het kunnen dat we de fase 2, dat is dan eigenlijk de studie waarbij we effectief gaan kijken naar een placebo-controlled experiment, waarbij een paar honderd patiënten worden vergeleken met een paar honderd controles, om dan te kunnen uitmaken, kijk, we hebben zoveel procent, dan kunnen we daar hopelijk een cijfer op kleven van het is beschermend aan die effectiviteit. Pas dan kunnen we denken aan een uitrol van een middel op de markt. Die kennis zullen we hopelijk, hoop ik, hebben tegen het einde van 2021. Vroeger wordt moeilijk.
Als u daar nu al op terugkijkt, is dat dan iets waar u blij van wordt als onderzoeker? Dat u dat beetje geluk heeft om dan toch iets te vinden dat een oplossing kan zijn?
Ja, absoluut. Dat is waar we het als onderzoeker, zeker als je zo op de toch in een vrij toegepast veld van onderzoek bezig bent, bijvoorbeeld in ons geval die respiratoire virussen, dan sta je eigenlijk ook vrij dicht bij een toepasbare, als je iets vindt, kun je bijna onmiddellijk denken aan een uitvinding of aan iets dat je kunt gaan gebruiken als vaccin, als geneesmiddel. Dus dat is de drive van de onderzoeksgroep geweest, altijd al. Ook natuurlijk, hoe gaat zo'n virus om met wat wij proberen te verzinnen tegen die kiemen. En dit is een kans die zich niet vaak voordoet. En ook, we hebben eigenlijk bijzonder veel geluk gehad met de steun van het VIB, van de Universiteit Gent, van FVO enzovoort. En dan de omkadering hier in het center, met Nico Kallewaard samengewerkt. dat was een rollercoaster met hier in de up momenten. En dan ook af en toe zaten we in een dal, want dan waren we net te laat of was er net iets niet goed genoeg. Maar fantastische periode geweest en nog altijd eigenlijk.
Xavier, we staan nu in een van de laboratoria die jullie hier hebben gebouwd in die nieuwe campus. Jullie hebben eigenlijk vrij vroeg moeten beslissen welk soort laboratorium dit moest worden. En die keuze heeft wel een bepalende impact gehad, hè, nu?
Ja, inderdaad. Dus we hebben bij de plannen om dit gebouw te gaan bouwen, was er op een bepaald moment een vraag van, gaan we nu daar investeren in een biosafety level 3, dus een klasse 3 laboratorium, waarin je met pathogenen die zeer gevaarlijk zijn, die over de lucht overdraagbaar zijn, zou kunnen werken. Dus er was in 4-5 jaar geleden bij die plannen discussie, is dat wel nuttig? Is dat nog van deze tijd bijna? En gelukkig hebben we toen beslist, samen met collega Nico Kallewaard, was ook zeer sterk voorstander daarvan, om die investering te gaan doen. Hebben we beslist om zo'n laboratorium hier te installeren, te bouwen in het nieuwe gebouw, nieuwe onderzoeksgebouw. En dat komt nu heel goed van pas bij het SARS-CoV-2-onderzoek. Dat is een klasse 3 pathogeen, maar ook voor bepaalde influenza-stammen. Influenza komt altijd terug op een of andere manier, dus dat is bijna zeker. Ook daar moet je met sommige stammen onder zeer strenge voorwaarden gaan werken.
Jullie hebben nu een nieuw laboratorium waar proeven kunnen gebeuren onder zeer strikte veiligheidsvoorwaarden. Daar is ook wel interesse voor van andere onderzoekers en van de industrie, hè?
Ja, klopt, inderdaad. Dus laboratorium, we noemen dat een bioveiligheidslevel 3 laboratorium, is gemaakt om te werken met kiemen, met virussen die over de lucht overdraagbaar zijn en die zware ziekte kunnen uitlokken. Zoals SARS-CoV-2-virus, maar ook bepaalde influenza-virusstammen. Dus die moet men op een heel bijzondere inperking, een bijzonder laboratorium daarmee gaan werken. Zowel in vitro als in muismodellen kunnen we dat hier binnenkort doen. En de industrie is daar zeker vragende partij voor, want die labo's zijn dun bezaaid in België, wereldwijd eigenlijk. Zeker de faciliteit hier, die is top-notch, die is zeer modern ingericht. Met alle mogelijke veiligheidsvoorwaarden. Dus de industrie is daar zeker vragende partij om testen te laten doen met hun medicijn van interesse. Bijvoorbeeld in een servicecontract kan zoiets gebeuren. En dan ook collega-onderzoekers die werken met antistoffen van patiënten of die bepaalde vragen hebben bij ziektebeeld dat men ziet bij patiënten, kan men die mimiken in een diermodel, in een muismodel. Ook dat kan hier gebeuren in samenwerking met andere onderzoekers.
Wat u doet, ja, dat begint altijd met fundamenteel onderzoek. Daarna wordt het toegepast en finaal gaat het naar een farmabedrijf, zal ik maar zeggen, die het dan op grote schaal gaat uitrollen en produceren. Hoe groot is het spanningsveld tussen dat fundamentele onderzoek en uiteindelijk de verwachtingen van de farmawereld?
We hebben in de groep al een lange ervaring met samenwerking met farmabedrijven, dus we zijn het gewoon dat de verwachtingen aan die kant al helemaal anders zijn dan, of toch voor een groot deel anders zijn dan wat we in het labo proberen. Er zijn strikte taken, strikte deliverables, dus men verwacht heel concrete stappen in het onderzoek die niet altijd intellectueel het meest uitdagend zijn, maar wel heel belangrijk zijn om ergens toe te komen. Bijvoorbeeld, maak die moleculen 3 keer stabieler dan ze nu al is. Dus die verwachtingen die moet je wel verstaan van de andere kant, van de farmaceutische industrie dan. Maar dat lukt meestal. Soms kom je tot, moet je neerleggen bij een bepaalde beslissing die je kunt in vraag stellen, maar als je blijft twijfelen en tegenkanten, ja, dan gaat het ook niet vooruit natuurlijk.
Beide partners hebben eigenlijk elkaar nodig, daar komt het op neer.
Ja, zo is het zeer goed samengevat. Je hebt de vindingen van een academische partner nodig om iets nieuw te proberen op te pikken voor een medicijn of een vaccin. En op een bepaald moment moet je ook je vinding voor een deel loslaten en leidt het zijn eigen of haar eigen leven. Maar het besef dat het uit een labo komt, uit een vinding ergens op een bench door een doctoraatstudent van zoveel jaar geleden, dat blijf je onthouden als de spark van het Hans' verhaal.
Is dit iets waar jullie nu 4 op zijn in deze onderzoeksgroep?
Ja, 4 wel, zeker wel. En ook iedere keer als er iets in een volgende stap gezet werd door het bedrijf, bijvoorbeeld de oprichting, de ophaling van centen, de eerste goedkeuring voor een klinische studie, dat was ook altijd een gejuich hier in het labo. Want dan besef je, we zitten weer een stap dichter bij die kliniek. Het is iets om fier op te zijn. Het is een werk van heel veel collega's, heel veel medewerkers ook. Het is wel een, je moet een beetje opletten wel dat de andere projecten die er ook zijn, die even belangrijk zijn en die misschien ook binnen een aantal jaar tot iets verrassends zullen leiden, dat je die niet te veel verwaarloost. Dus daar moesten we op een bepaald moment wel goed op letten. Er ging zoveel aandacht naar het COVID-onderzoek. Op een bepaald moment kon ook niet anders. Maar op een bepaald moment moet je, zoals in een gezin, ieder kind of iedere lid van het gezin verdient evenveel aandacht.
Xavier Salens over het onderzoek naar een geneesmiddel tegen het coronavirus gebaseerd op antilichamen. Wil je nog meer te weten komen over de strijd tegen het coronavirus en hoe vaccins ons daarbij helpen? Luister dan ook naar de andere podcasts uit deze reeks en check de website vaccinsverklaard.be. Dit was de podcast Vaccins Verklaard, een initiatief van VIB. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.